Goedenavond gemeenteleden en gasten en allegenen die later de dienst beluisteren. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin dominee Admiraal uit Nieuwe Pekela zal voorgaan. Volgende week hoopt voor te gaan dominee F. Vierik uit Drachten. Onze organist in deze dienst is Wieringa. En ons aanvangslied is Psalm 78, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst. Heb ik nog even een mededeling. Aanstaande zaterdag 13 september is de kerk open van 10 tot 3 in verband met het Monumentendag.
Laten we samen stil worden voor de Heer ons God. En ook deze avond mogen we belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat dat wat zijn hand begon. Amen. In zijn naam mag ik u en jou ook groeten. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen vanavond samen nadenken over het gezag, de overheid. Aanleiding van Romeinen 13, wat Paulus daarover schrijft. En dat is niet altijd even gemakkelijk om dat zomaar te volgen. We gaan daar vanavond van horen. We willen samen gaan zingen, met Psalm 45, over de koning der koningen. We zingen samen Psalm 45 en daarvan vers 1. Met luider stem breng ik de koning hulde, omdat zijn beeld mijn hart en ziel vervulde. En dan zingen we ook het derde vers. Uw troon, o Heer, staat bij uw rechtsgedingen onwankelbaar in alle wisselingen. Ja, wij leven in een wereld waarin de gezagsdragers elkaar af kunnen wisselen. Maar God, hij blijft altijd. Psalm 45, vers 1 en 3. Het recht, uw haat, het boze. Dat zongen we samen. God die gerechtigheid doet, die het kwaad haat. Die God willen we ook ons geloof beleiden. Ons geloof in die God, waarna we samen gaan zingen. Met op toonhoogte, lied 311. Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht. U vindt het op uw liedblad. Toonhoogte 311, en dat we samen ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Hemelse Vader, zo komen we vandaag misschien wel opnieuw voor uw heilig aangezicht. Hebt u ons hier samengebracht? Ja, op een bijzondere plek. Een oude, vertrouwde plek en ja, toch ook zo anders. Zo vernieuwd. Heren, we willen u danken. Danken dat we hier zo samen mogen zijn. Dat u ons daar de gelegenheid, de kracht voor geeft. Om samen te komen. Als uw gemeente. Als mensen die geraakt zijn door het woord van Jezus Christus. En heren, we willen u bidden. Bidden of u ook vanavond door uw woord tot onze harten wilt spreken. U weet ook hoe we hier gekomen zijn. Wat er leeft in onze harten. Waar ons hart vol van is. Heren. Dat u ons helpen om ook. Stil te worden. Het is voor ons niet gemakkelijk. Onze gedachten. Ach, die vliegen zomaar alle kanten op. Geef dat we ons vanavond. Mogen richten op u. Willen u vragen, werkt u krachtig met uw Heilige Geest? Wilt u werken in ieder die een taak heeft? Koster, de organist, de ambtsdragers. Heer, wilt u mij helpen in de verkondiging van uw woord? Geef dat het goed mag zijn. Denk ook aan de mensen die de dienst later beluisteren. Wilt u ook hen nabij zijn? Geven dat ze op welke tijd, op welk moment ook geraakt mogen worden door uw woord. We willen u bidden voor al die anderen die op zoveel plaatsen ook op deze dag naar uw huis mochten en mogen gaan. Heren, wat bent u goed. Dat op tal van plekken het evangelie uw goede nieuws mag klinken. En we willen u eerbiedig vragen of u ook vandaag uw koninkrijk uit wilt breiden. Dat u ons hier bewaren voor de boze. ons omringen met uw engelenwacht. Geef dat het een dienst mag zijn tot uw eer. Dat mogen we u vragen, niet omdat we dat verdiend hebben, maar uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik wil vanavond met u een gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament, allereerst uit Romeinen 13, daarvan de versen 1 tot en met 7. Vorige keer dat ik voor mocht gaan, hebben we stilgestaan bij Romeinen 12, bij dat levende, heilige en God welgevallige offer. En vandaag willen we stilstaan bij Romeinen 13. Als Paulus schrijft over de autoriteit van het gezag. Daarna lezen we ook hoe de kerk dat in de loop der eeuwen eigenlijk heeft verwoord op de traditie waarin we zelf staan met de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarvan artikel 36. Artikel met een hele bewogen geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Er is begin van de 20e eeuw door de gereformeerde kerken hebben ook nog weer in geschrapt. Waarom? Nou, omdat zij principieel een neutrale staat wilden. Ja, in artikel 36 klinken toch wat andere tonen. Komt ook weer uit een heel andere tijd. En daarna lezen we uit de Heidelbergse Catechismus zondag 39. Maar eerst, belangrijkste Romeinen 13. We lezen daar Gods woord als volgt. Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. En ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen de orde die God heeft bepaald. Wie dat doet, roept zijn veroordeling over zich af. Wie doet wat goed is, heeft van de gezagsdragers niets te vrezen. Alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben, doe dan wat goed is en ze zal u prijzen. Want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen. Ze voert het zwaard niet voor niets. Want als dienares van God geeft ze ieder die het slechte doet de straf die hij verdient. U moet haar gezag dus erkennen. Niet alleen uit angst voor straf, maar ook omwille van uw geweten. Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting in dienst van God. Geef iedereen wat hem toekomt. Belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, en ontzag aan wie u ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt. Tot zover de schriftlezing. Dan gaan we naar de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die staat ook op het liedblad, het artikel. En daar staat boven van het ambt der overheid. En dan schrijft Guido de Bree daar. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslachts koningen, prinsen en overheden verordend heeft. Willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven, tot straf der bozen en bescherming der vromen. Hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk des antichrists te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts, en ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen, besturen wil in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdovers en andere oproerige mensen in het gemeen, al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarrende eerbaarheid die God onder mensen gesteld heeft. in deze tekst hè, zie je ook iets van de woelingen van de tijden naar voren komen. Hè. Ook dat verwerpen van de wederdopers die voor heel veel onrust zorgden. En die eigenlijk alle gangbare regels, normen in discussie brachten. Nou, verder bij de Heidelbergse Catechismus, zondag 39. Wat wil God in het vijfde gebod? Kort en krachtig is dan het antwoord dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft onder hun hand te regeren. Ontzag en geduld komen hierin naar voren. We gaan nog horen straks in de verkondiging. We willen samen zingen. En we doen dat met psalm 93. Koningspsalm. En daarvan de versen 1, 2 en 4. De Heer is koning. Hij regeert altijd. Omgord met macht. Bekleed met majesteit. En dan zingen we op het tweede vers. Uw vaste troon. Uw troon staat van de aanvang afgesteld. Op vaste pijlers in het oergeweld. En vers 4. Uw macht is groot. Uw trouw. Zal nooit vergaan. Psalm 93, de versen 1, 2 en 4. Straks als antwoord op de verkondiging uit gezang 756. Laat komen, Heer, uw rijk. Daarvan de versen 1, 2, 4 en 6. Laat komen, Heer, uw rijk. Gezang 756 als antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Wij leven in historische tijden. Dat werd twee weken geleden opgemerkt door een parlementair historicus. Het was voor het eerst in de geschiedenis van Nederland dat een demissionair kabinet viel. Tot nu toe nog nooit voorgekomen. En nu voor het eerst. En met die nieuwe val, ja, lijkt de politiek zich steeds meer ongeloofwaardig te maken. Ik bedoel, u is vergaan, maar het voelt toch wel wat vreemd aan. Ook in de afgelopen week de beëdiging van een hele serie nieuwe ministers. Het leek wel uit alle hoeken en gaten getrokken om, ja, nog voor een paar maanden, tenminste zo hoopt men, op de winkel te passen. Weer ruzie bij de mensen die verantwoordelijk zijn voor ons bestuur. De vraag kan zomaar bij je opkomen. Moet je zulke mensen wel serieus nemen? Als de overheid er op zoveel vlakken een chaos van maakt. Nou, toeslagenschandaal, niet te vertellen, de gaswinningsproblematiek, de stikstofcrisis. Als je dan ziet hoe ze in de Tweede Kamer met elkaar omgaan, hè, scheldpartijen of Kamerleden die er, ja, meer dan een jaar zitten en eigenlijk niks of nauwelijks zeggen. En dan straks, ja, iets meer dan een maand, weer verkiezingen. En je ziet ze nu al weer in de rij staan, al die politici, om ons te verzekeren dat als je op hen stemt, nou, dan komt het goed. Dan gaat het echt helemaal anders worden deze keer. En weer klinken er allerlei beloftes die, ja, ook zomaar weer gebroken worden. Misschien heeft u het ook al wel eens gedacht, die Kamerleden, die ministers, ze krijgen een fikse onkostenvergoeding, na een termijn misschien nog wel wachtgeld, maar wat doen ze nu eigenlijk? Verdienen ze al dat geld wel? Verdienen ze mijn respect, mijn gehoorzaamheid? En als je dan kijkt naar de wereld, op wereldschaal, dan lijkt het eigenlijk niet veel beter te gaan. Wat maakt iemand als Trump er nu van? Om van een schurk als Poetin maar niet te spreken. Overal ter wereld lijkt er wel sprake te zijn van een gezagscrisis. Of er zijn schurken aan de macht die met harde hand de bevolking eronder houden. Of er zijn, ja, incapabele, onmachtige leiders die misschien met de beste bedoelingen van alles proberen te bereiken, maar er maar weinig van terecht brengen. Dat is misschien nog ver weg, hè, op wereldniveau of ver weg in Den Haag, maar als we naar dichterbij kijken. Staat het met het gezag van ouders vandaag de dag? De docent op school, de politie, nou, ambtsdragers in de kerk. Veel gezinnen, ik ben zelf ook vader, hè, merk je dat ouders vaak de beste vriend van hun kind willen zijn vandaag de dag. Als een meester of juf een kind eens even flink de waarheid zegt, nou, dan kan het zomaar gebeuren dat het eind van de dag vader of moeder in de klas staat. Om die leerkracht eens even flink de waarheid te zeggen. Ambtsdragers in de kerk. Ja, wordt er nog naar geluisterd? Ach, ja, we zijn vaak al blij als we mensen kunnen vinden. En als ze dan ook nog iets op mij aan te merken hebben, nou, dan ben ik zomaar weg naar een andere gemeente, een andere kerk. Wij leven in historische tijden. Er is sprake van een gezagscrisis, want op al die vlakken die ik net noemde, wordt dat gezag aangevochten. En als er al sprake is van een beetje gezag, nou, dan moet dat weer afgedwongen worden, zo lijkt het. Historische tijden, ja, of toch niet? We zoeken in de voorbereiding op de preek een aantal catechismusverklaringen op na. Even kijken hoe die zondag 39 door de eeuwen heen is uitgelegd. Ja, en wat valt dan op? Dat al die uitleggers, dat nu 30 jaar geleden, 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, 200, 400 jaar geleden is, schrijven, dat in hun tijd er echt sprake is van een gezagscrisis. Dat de mensen niet bereid zijn om te luisteren. Of doordat gezagsdragers er maar een potje van maken. Waarom die gezagsdragers dan toch serieus nemen? Juist als christen. Als dat misschien wel een probleem is van alle tijden. Waarom moet jij dan als christen juist wel luisteren naar die overheid? Een positieve houding aannemen. Apostel Paulus geeft er, geïnspireerd door de Heilige Geest, een kort en bondig antwoord op. Nou, omdat het gezag afkomstig is van God. Ook het huidige gezag. Nou, zegt hij misschien dat kan Paulus wel zeggen, hè? Die leefde vroeger, een heel andere tijd. Inderdaad, Paulus leefde in een heel andere tijd. En toch was het gehoorzamen aan het gezag door hem ook helemaal niet zo vanzelfsprekend. Paulus was een Jood. Hij hoorde bij het volk Israël en dat volk Israël werd al eeuwenlang overheerst door andere volken. In de tijd van Paulus is het Romeinse Rijk de baas. Dus mensen met een andere cultuur, met een andere taal, eigenlijk oorspronkelijk afkomstig uit een heel ander gebied, komen de baas spelen in jouw land. Dat zijn de mensen aan wie je belasting betaalt. Dat geld, nou, misschien wordt er in de omgeving wat besteed, maar dat gaat ook heel veel ver weg. En je ziet er nooit weer wat van terug misschien. Nou, heel concreet, hè? Voorbeeldje. De Heer Jezus vertelt er een gelijkenis over. Als zo'n Romeinse soldaat, zo'n bezetter, moe was, dan kon hij van een willekeurige voorbijganger eisen dat hij een mijl lang, anderhalve kilometer lang, zijn bagage voor hem droeg. De Romeinen, ze oefenden met harde hand hun macht uit. Ze deden er alles aan om de mensen gehoorzaam en rustig te houden. Nou, het meest prangende voorbeeld. Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder. Hij veroordeelt Jezus tot de dood om zo in de gunst bij het volk te blijven. De leiders te vriend te houden. Dat is het gezag in die tijd. De hoogste baas van die hele bende, zou je haast moeten zeggen, was de keizer. Om keizer te worden en te blijven, dan moest je bereid zijn om zonder aarzelen mensen te doden of te laten doden. En ook heel wat van die keizers werden op hun beurt weer vermoord. Romeinse heersers, ze leven in een slangenkuil vol van list en bedrog, waarin ze elk moment moesten vrezen voor hun leven. Dat het telkens weer anderen waren die keizer wilden worden. Dat is het hoogste gezag in de tijd van Paulus. Tot zover je rechtszekerheid. Paulus heeft er zelf later ook mee te maken gekregen. De gevangenis wordt gevraagd om smeergeld te betalen. Die Paulus die schrijft zonder enige terughoudendheid. Iedereen moet de autoriteit van het bevoegd gezag erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Ja, dus christenen moeten de autoriteit van dat corrupte, misdadige, veeleisende Romeinse Rijk erkennen. Waarom? Omdat God zelf blijkbaar dat gezag heeft ingesteld. En als je er tegen verzet, ga je in tegen Gods orde. Die machthebbers, hoe ze ook regeren, ze zijn dienstknechten van God. Waarom zou God het gezag op deze manier hebben ingesteld? Nou, de belangrijkste reden is toch om orde aan te brengen. In het samenleven van mensen. Om het overgrote deel van de mensen, of je moet ergens op een onbewoond eiland ergens terechtkomen in je utopie, maar geldt dat we behoren tot een samenleving. Je bent een individu, maar we staan altijd weer in relatie tot elkaar. Hoe verschillend die relatie zou kunnen zijn. We hebben dus altijd weer met andere mensen te maken. Om er nu voor te zorgen dat er niet steeds een niets ontziende concurrentiestrijd ontstaat, waarin telkens weer het recht van de sterkste geldt, om ervoor te zorgen dat deze wereld, ondanks alle gebrokenheid, toch leefbaar blijft, heeft God dat gezag ingesteld. En ons gezagsdragers gegeven. Ja, moet je dan alles doen wat zo'n gezagsdrager van je vraagt? Onvoorwaardelijk. Nou, het lijkt er wel op als je Paulus moet geloven. Maar het levert wel allerlei praktische problemen op. We kennen genoeg situaties, hè, waarin het gezag compleet is ontspoord. Waarin gezagsdragers over alle mogelijke grenzen gingen met verschrikkelijke gevolgen. Ben je dan als christen geroepen tot een soort kadaverdiscipline? Beveel is beveel. Nee. Daar getuigt de geschiedenis wel van, ook de geschiedenis van ons eigen land. Er blijken grenzen aan gehoorzaamheid te zijn. Daar waar de overheid ingaat tegen Gods geboden, zijn wij geroepen om een grens te trekken. Kan de overheid haar wettigheid verliezen? Je moet er soms als christen een lijn trekken. Je kunt niet overal maar in meegaan. Soms moet je je afzijdig houden of juist hulp bieden aan de mensen die door de overheid worden vervolgd. Onze christelijke voorouders hier in Nederland onvoorwaardelijk geluisterd hadden naar de overheid. We hebben nu een Spaanse koning gehad. Had Willem van Oranje nooit in opstand mogen komen. En er is ook echt mee geworsteld, hè, door de gereformeerde kerk destijds. En dan zei hij toen van ja, je mag als individu nooit in opstand komen. Wat je wel mag doen, is dat je een andere laag van de overheid aanspreekt. Als je bij die koning daar ver weg in Spanje niet redt, dan mag je zijn plaatsvervanger hier in de Nederlanden aanspreken. En die heeft dan het recht om in opstand te komen, om gerechtigheid te doen geschieden. En denk eens aan de Tweede Wereldoorlog. Hè? Als je altijd de heersende overheid had moeten gehoorzamen, ja, dan zou het verzet de Tweede Wereldoorlog misschien wel verkeerd bezig zijn geweest. Nou, er zijn christenen die dat inderdaad gedacht hebben. Die zeiden, Hitler is nu de baas in Nederland, dus moeten wij hem maar gehoorzamen. Ja, gelukkig maar. Dat er mensen waren die in verzet kwamen. Maar let wel, dat zijn allemaal uitzonderlijke situaties. Juist als christen ben je geroepen om gehoorzaam te zijn aan de overheid. Ja, zelfs dat het in je eigen situatie, voor jou persoonlijk, misschien wel lijden met zich meebrengt. Met als eerste positieve reden omdat God het zo gewild heeft. Dat er orde is en wij mensen in vrede kunnen samenleven. Maar ook op die manier zijn getuige te zijn. Door gehoorzaam te zijn, laat je zien te trouwbaar te zijn. Ik had het net over die Romeinse keizers. Hè? Altijd maar bang voor een mes in je rug. Want je weet dat die mensen om je heen eigenlijk niet te vertrouwen zijn. Het is een voorportaal van de hel, als je zo moet leven. Juist als christenen zijn we geroepen. Om betrouwbaar te zijn, om er te zijn ook voor die mensen om ons heen. Romeinen 12, daar hebben we het twee weken terug over gehad. Hè? Roept Paulus ons ertoe op om ons leven aan God te wijden als een offer. We zijn hier niet op aarde om onszelf te ontplooien, maar om te leven tot Gods eer. Dat brengt vandaag de dag weer heel andere uitdagingen met zich mee dan in de tijd van Paulus. Ja, zo eerlijk moet je ook zijn. De overheid vandaag de dag heeft veel meer grip op ons dagelijks leven dan de overheid in de tijd van Paulus. Positieve kant misschien. Hè? Heel veel mensen zijn eraan gewend geraakt. Dat de overheid van de wieg tot het graf voor ons zorgt. Tenminste, daar gaan ze vanuit. En veel mensen verwachten dan ook van de overheid dat die al onze problemen oplost. Dat is de ene kant. En aan de andere kant vinden we gezag en macht ook bij voorbaat verdacht. Waarom is die ander meer dan dat ik ben? Het hoogste doel van veel mensen vandaag is autonoom, onafhankelijk zijn. Je moet zelf kunnen bepalen hoe jij wilt leven. En daarmee is alles en iedereen verdacht die ook maar iets over jou te zeggen wil hebben. Ja, dat vormt een gevaar voor je autonomie. Van ouders die bepaalde regels hebben. Docent die je bepaalde eisen stelt. Die politieagent die wil dat jij je aan de wet houdt. De regering die wil dat jij je belasting betaalt. Daarmee ontstaat er een samenleving vol wantrouwen. En toch, ja, je ouders, je docenten, die politieagent, ook die politici, hebben die taak niet voor niets gekregen. Ze zijn geroepen om die ander te helpen, om op een verantwoordelijke manier hun eigen plek in de samenleving in te nemen. Maar, wat gelezen in de Heidelbergse catechismus, ook zij zijn feilbare mensen die onbewust, nou, jammer genoeg soms ook bewust, fouten maken. En dan zegt de catechismus, heb geduld met hen. Maar, dat vandaag de dag, nou, daar zijn we inmiddels wel achter gekomen. Wees ook niet naïef. Verwacht niet meer van de overheid dan ze je kan bieden. En juist een christen kan met onbevangenheid de overheid, ja, toch gehoorzamen. Omdat hij uiteindelijk weet dat God regeert. Dat als vertrouwen er niet is, leef je eigenlijk in die permanente staat van wantrouwen. Misschien wel van jaloezie. Want dan verwacht je alles van een overheid die dat toch niet waar kan maken. Als je te veel gaat verwachten van die overheid, dan wordt die overheid eigenlijk een soort God. Maar dan een God waarvan je telkens maar weer moet afwachten of hij te vertrouwen is. Uiteindelijk weet een christen dat God regeert. Die God die wij mogen kennen door en in Jezus Christus. Jezus die ons laat zien hoe God is. Een God van liefde die alles voor ons over heeft. De God die wil dat er recht gedaan wordt. De God die deze wereld heeft geschapen. We hebben het gezongen, ja, die alle machten en krachten onderworpen zijn. Zijn troon staat daar ver boven. Heel praktisch, hè? Wat mogen we dan wel verwachten van de overheid? Waar heeft God die overheid voor ingesteld? Nou, om de orde te handhaven. Om te straffen wie kwaad doet. Dus dat hoeven we niet zelf te doen. Om het algemeen belang te dienen. Dus ervoor te zorgen dat al die verschillende mensen met al hun verschillende achtergronden op een goede manier samen kunnen leven. Daarom kan die overheid dus ook niet met alle winden meewaaien. Daarom moet die overheid zoveel mogelijk onpartijdig zijn. Als christen kun je ook daar een positieve bijdrage aan leveren. Kun je daar een positieve bijdrage aan leveren, omdat je weet dat God regeert. Maar hoe doe je dat dan nou opnieuw? Niet door overal maar ja en amen op te zeggen. Als christen maar een beetje mee te hobbelen. Nee, als je je plek inneemt, zo hebben we deze wereld, zo is onze overheid ingericht. Als je je plek inneemt in deze maatschappij, mag je ook gerust laten weten wat je drijft, waar je voor staat. Dan is het dan mooi om die christelijke levensovertuiging tot klinken te brengen. Niet omdat je het altijd maar beter weet, maar omdat je het goede voor hebt met de maatschappij. En nee, ook dan moeten we niet alles verwachten van sterke christelijke leiders. In de oudheid gebeurde er iets bijzonders in het Romeinse Rijk. Uiteindelijk werd zelfs de keizer christen. Nou, de hemel op aarde, zou je misschien denken. Maar niets was minder waar. Want met de bekering van die keizer, ja, sloop er ook allerlei geldingsdrang. Macht, geld, de kerk binnen. Begonnen er heel andere motieven mee te spelen. En ook in artikel 36 zie je er eigenlijk iets van terug. Het artikel is toch wel heel erg positief als het gaat om de rol van de overheid in het verspreiden van het evangelie. Als kerk en staat zich met elkaar gaan mengen, ontstaat er eigenlijk altijd iets onzuivers. Maar eigenlijk gaat het altijd ten koste van de kerk. Want dan wordt de kerk zomaar corrupt. Een instituut waarin macht een allesbeheersende rol krijgt. Nou, zo moet het niet zijn. Kerk en staat hebben een eigen plek. Maar Paulus roept ons er vanavond heel concreet toe op om God gehoorzaam te zijn. Onze verantwoordelijkheid te nemen, Gods eer te zoeken. Dus dat betekent niet dat die overheid allereerst jouw respect maar moet verdienen. Nee, dat u de mensen die boven u gesteld zijn, uw ouders, de leerkracht, de burgemeester of de minister-president, gehoorzaam moet zijn omdat zij dat gezag van God ontvangen hebben. Juist door te gehoorzamen kunnen wij vandaag de dag een verschil maken. Ja, juist door niet per definitie dat gezag direct maar aan te vechten, ga je in tegen een cultuur die dat gezag ondermijnt, simpelweg omdat iedereen zelf de baas wil zijn. Dus nee, geen kritiekloze overgave aan een overheid die niet van God wil weten. Maar wel een loyale gehoorzaamheid. En een macht die door God is gegeven. Want wij ook op die manier geroepen zijn om zijn getuigen te zijn. Met vertrouwen dat God ook dat wil zegenen. Als die overheid faalt, mogen wij weten. Uiteindelijk is het God die regeert. Mogen wij ons in hem aan alles toevertrouwen. Onze levens als een offer aan hem wijden. Tot zijn eer, een eer waarin ons heil gelegen is. Amen. Samen danken en ook voorbeden doen. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. Opnieuw komen wij voor uw heilig aangezicht. Om u te loven, te danken en te prijzen. Te danken, Heere, voor wie u bent, wat u voor ons hebt gedaan, wat u voor ons doet. Te danken dat ja, u ons ook een overheid hebt gegeven. Machten die deze wereld in toom moeten houden met een door u gegeven gezag. Heren, wat vinden we het vaak lastig om daar op een goede manier mee om te gaan. Als we misschien wel in ons eigen leven hebben gemerkt dat we niet altijd op die overheid aankunnen. Maar ook als we zien dat de overheid keuzes maakt die we zelf niet zouden maken. Dat ook een breuk betekent met het verleden. Als we zien dat een overheid zich steeds verder bij u vandaan begeeft. En dan toch, Heere, gehoorzaam zijn. Gehoorzaam zijn onder ja, misschien nog wel veel moeilijkere omstandigheden. Heer, en daarom hebben we het u zingend gebeden. Sta op en kom in heerlijkheid. Maar bidden we het u ook met al die mensen die worden vervolgd door tyrannieke overheden. Uw schapen zijn in nood. Uw naam wordt niets geacht. En men breekt uw volk als brood. Men heeft ons opgejaagd. Heer, is met ons als we ons ook als christen zo voelen. Heere, help ons dan ook om telkens weer op u te vertrouwen. Om ons te uiten, te spreken als dat kan. Om uw getuige te zijn. Om zo Heerlijk mogen en moeten we zijn en mogen we dankbaar voor zijn dat hier geen vervolging is. Dat we misschien worden bespot, misschien niet serieus worden genomen, maar dat we toch de gelegenheid hebben om uw woord te spreken. Heren, we weten niet hoe dat verder zal en zich zal ontwikkelen. Hoe sterk tegenkrachten worden. Hoe lang dat nog kan. We bidden u. Geeft u ons wijsheid en inzicht om op een goede manier ook met onze vrijheid om te gaan. Help ons ook om niet laf, niet bang te zijn. Help u met ons mee. Deze nieuwe weken. U weet op wat voor positie wij staan. Welke taak we hebben. Welke macht wij misschien in onze eigen omgeving hebben. Geeft u ons ook dan verantwoordelijkheidsbesef. Oog voor het belang van onze naasten. Ja, helpt u ons om er te zijn voor de mensen om ons heen. Geef bovenal, Heer Jezus, dat we met u leven. Dat we in uw spoor gaan. Nee, dat we niet vertrouwen op onze eigen kracht. Niet op onze eigen prestaties. Dat we beseffen dat u het bent die regeert. Dat u voor ons ook reeds de strijd hebt gewonnen. Zo kunnen we bidden voor de gemeente hier. Dat de gemeente een lichtend licht, een zoutend zout mag zijn. Dat u kansen geven om de evangelie te verspreiden en ons helpen om er ook gebruik van te maken. Mogen u danken, Heren, dat we hier zo in alle rust en vrijheid bij elkaar mochten zijn. En een prachtig gerenoveerd gebouw. Heer, wat mag ons dat ook weer bemoedigen. Wilt u vragen, wilt u zijn met deze wereld, waarin er zoveel leed, verdriet is, waar mensen elkaar de meest verschrikkelijke dingen aandoen, waar zomaar het recht van de sterkste kan heersen. Heer, ontfermt u zich. We willen u ook bidden of u wilt vergeven dat wat niet goed was, ook vanavond in ons spreken, in ons denken misschien. U onze dank wilt aanvaarden. En zo, Heren, mogen we u bidden. Samen het gebed dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Mogen we zo samen onze gaven geven, daarna ook ons slotlied gaan zingen. Dus we eens mismoedig worden, hè? Waar gaat het heen met deze wereld? Tegelijkertijd, ja, als je die oude catechismusverklaringen leest, als je terugdenkt ook aan de tijd waarin de Nederlandse geloofsbelijdenis is ontstaan, dan weet je dat ook toen de wereld geen makkelijke plaats was voor christenen. Maar uiteindelijk overwint Gods genade. We zingen lied 755, daarvan de beide versen. Ja, wat een vreugde zal dat wijzen. Een tijd die nog in het verschiet ligt. Tegelijkertijd, de Heere laat ons niets aan ons lot over. Mochten we de vorige keer horen over zijn genadegaven die hij ons wil geven. Hij geeft ons dus ook de overheid. En nu wil hij ons ook zijn zegen geven. Ga heen in vrede. Verhecht uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere, hij zegende en hij behoede. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.